Welkom iedereen hier aan de stamtafel van het Racecafé. We gaan weer terugblikken op het raceweekend. En dat doen we vandaag met Olaf Mol, Jack Ploy, Rob van Gameren en Jan Lammers.
En met hen blikken we terug op het meesterwerk van Max Verstappen in de straten van Baku. Een Grand Slam bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Pole position, de snelste raceronde en alle rondes aan de leiding. Verstappen was niet te stoppen. Ondertussen ging het bij dit seizoen zo vaak oppermachtige McLaren niet van het leien dakje. McLaren houdt slechts 6 punten over aan dit weekend. Verder was er een podium voor Carlos Sainz, een goede Yuki Tsunoda en nog veel meer om te bespreken aan de stamtafel.
Ja, aan de stamtafel, heren, nogmaals welkom. Jan, ik begin bij jou. 2 overwinningen op rij voor Max. Had jij dat zien aankomen?
Nee, ik denk niemand. En kijk, het zijn wel 2 lowdown voor circuits natuurlijk. Ja, en hele aparte omstandigheden. Dus ik denk wel dat het te vroeg is om nu gelijk te concluderen van dat het tij gekeerd is. Daar hebben we nog wat andere banen voor nodig.
Mm-hmm. Nou zei hij 4 races geleden dat hij zelf niet meer...
Hongarije naar Hongarije.
Ja, toen zei hij van oké, ik denk niet meer dat we überhaupt nog een Grand Prix gaan winnen dit seizoen. Daar heeft hij zichzelf ook over gekeken. En hij wist ook dat het low downforce circuits waren. Wat is dat dan? Is er zoveel veranderd? Is dat McKees?
Nou, het is eigenlijk best wel vreemd wat er globaal gebeurt. Hè? Want met alle personeel wat weg is gegaan bij Red Bull, dacht je eigenlijk van nou, daar gaat het minder worden. Hè? Het was al minder. Je dacht van nou, dat gaat verder minder worden. Teams als bijvoorbeeld Aston Martin, waar veel goede mensen naartoe gegaan zijn, denk je van nou, daar gaat het beter worden. Maar dat gebeurt nog niet. Dus ik weet niet of dat te maken heeft met voorbereidingen voor volgend jaar en dat soort dingen. Maar ik denk dat zeker in het geval van Max en Red Bull moeten we niet vergeten dat dit natuurlijk wel een hele uitzonderlijke race was. Ik bedoel, normaal gesproken met volledig droog parcours, niet al die rode vlaggen, denk ik dat de McLaren's gewoon weer de dienst uitmaken. Alleen dat hebben we nog nu. Eigenlijk zijn de rijders die hebben het verschil gemaakt. Ja. Max absoluut in de positieve zin, zowel in de kwalificaties als in de race. En bij McLaren dan het grootste vergelijk en Ferrari natuurlijk. Ja, daar hebben ze zichzelf gewoon vol in de voet geschoten. En tijdens de race was dat natuurlijk voor Max een fantastische buffer. Want je rijdt niet zomaar even iemand voorbij daar. Dus ik denk dat het verdraaid beeld is, het echte beeld. Dat gaan we de komende races nog zien.
Oké, maar die zaterdag, de kwalificatie. Hè? Je gaf zelf aan een paar rode vlaggen. Olaf, laat Max daar zien dat hij echt van een ander kaliber is?
Nou, Max kan laten zien dat hij van een ander kaliber is. Zodat als je het helemaal terugbrengt, er waren tijden neergezet. Gaan we nog. Dan is er nog maar 3 minuten. En dan weet je, als je maar 3 minuten hebt, dan is er 1 tijd voor 1 ronde. En dan moet het in die einde ronde gebeuren. Jack en ik hebben heel veel vrije trainingen gezien en gedaan. Maakt niet uit, kom op een nieuw circuit, kom op een oud circuit. De eerste ronde die hij neerzet, dat kan hij als geen ander. Dat heeft Jos hem in het karten geleerd. Ja. Altijd, meteen, pitstraat uit, ram, bam, alles wat erin zit. En dat was dus ook grappig dat iemand bij Red Bull al zei van als ze altijd een kwalificatie houden van maar 3 minuten, dan zal hij altijd pole position pakken. Want hij kan daarin gewoon, hij leest die baan, hij weet waar nog net een plekje is, waar het net wat droger is, hij kijkt naar de goede dingen. En zijn auto is in balans. En ik denk dat alles, ook wat Jan net schetst, alles te maken heeft met teams die ups en downs hebben.
Even luisteren.
Met de vloer.
Yes, guys. Unbelievable. Very, very lovely that. It's such a difficult qualifying for the red flags. Woo! Well done.
En ook dat. 2 uur geconcentreerd blijven. En op het moment dat het ene momentje zich aandoet. En dat is gewoon, dat is echt heel goed.
Ja, je zei net, van, had je dat aanzien komen? Vroeg jij je af, hè? Ik denk dat Max op dat moment zo gefrustreerd was dat zijn uiting was om te zeggen, joh, we gaan nooit meer een race winnen. En de tweede bedoeling die erachter zit, is om alles en iedereen op scherp te zetten.
Ja. Direct.
Ja, ja, direct.
En de manier waarop hij nu eigenlijk die overwinning viert en ook die pole position, heb jij het idee dat hij blijer is dan vorig jaar in zo'n situatie?
Ja, ik denk wel. Ik denk, kijk, Max is blij en blijer. Daar zit niet zo heel veel tussen. Maar ik denk wel dat hij heel erg opgelucht is. Dat al zijn energie en al het werk wat er tot nu toe ingestoken is, dat nu eindelijk zijn vruchten af gaat werpen. Ik denk dat hij daar heel erg over opgelucht is. En zelf ook wel een beetje ziet. Ja. Van nou.
En meer dan ooit, hij is blij voor het personeel. Ja, dat was helemaal toen hij jong was, he, noemde hij dat niet. Zei hij, dankjewel Christian. Ja, ja. Dit.
Het komt
en
heel natuurlijk ook.
Hij is allemaal, zeker. Het komt, hij zit daar niet van, oh wat een great crowd en fantastisch. Dat zal hij niet horen roepen. Maar hij weet wel hoe hard er samen met hem ook, maar ook voor hem gewerkt wordt op de fabriek. Er zitten meer mensen op de fabriek van Red Bull dan op het circuit, weet je. En hij weet van, ja, weet je, we doen het wel samen. En dat gevoel tussen hun allemaal is echt heel sterk. En ik vind dat hij dat heel goed doet. Ja.
Nou is het vaak zo, Rob, dat de familie van Max erbij is bij zijn overwinning om die te vieren. En dit weekend was zelfs zijn oma erbij.
Ja, is niet Baku niet de eerste plek waar jij denkt om familie voor uit te nodigen? Want het is niet heel makkelijk om er te komen. Maar inderdaad, bij dat podium dat je dan oma eronder zag staan met de tranen in de ogen, dat was natuurlijk wel mooi.
En kijk, hij is zijn tante, de zus van Jos, ja, links van hem.
Ja. Dus ja, ik vond het een mooi moment. En nou goed, ja, wat je net zei over Max. Ja, waar dit seizoen word je echt alle kanten opgeslingerd. Want ja, niet alleen hij had het na Boedapest opgegeven, maar ik denk zowat iedereen. En ja, nog steeds, als je eigenlijk naar Yuki Tsunoda kijkt en je zou daar nog een andere rijder naast hebben, zou je zeggen, het is nog steeds niks met die Red Bull. En nog steeds dat heel veel op zijn konto te schrijven is. En een beetje verbloemt soms wat de problemen zeg maar, zijn bij het team.
In Baku niet, vind ik. Ik vind dat in Baku, dat rugdekking ga ik het niet noemen, maar Yuki is echt een goede buffer geweest. Yuki heeft ervoor gezorgd, deels, ja, die stukje voor opgegeven ook, deels, dat geen Ferrari en geen McLaren in hun...
Nee, oké, okay, maar als hij ervoor hadden gezeten, had hij niks kunnen betekenen.
Nee, maar die zaten er niet voor, op.
Nee, dat klopt. Maar goed, klopt, maar hij is al op 33 seconden gefinished ook, hè. Dat moeten we niet vergeten. Dat
nee, is maar
niet,
toch zie je wel een beetje, Rob, het gevoel hier in Baku dat Yuki mee voorin kan strijden, geeft aan dat ze toch bij Red Bull...
Ja, maar dat is ook naar omstandigheden.
Dingen verbeteren.
Ik snap het, ze staan er niet omdat ze er niet staan, maar het is ook dat hij staat er dus wel ook door omstandigheden. Zo moet het natuurlijk ook zien, hè, want hij had ook zomaar P11 kunnen staan.
Maar Max, die wint hier in Baku, twee weken geleden in Monza. Na Boedapest was hij afgeschreven voor de wereldtitel. Maakt hij nu weer kans?
Nou ja, ik denk het niet. Ik bedoel, ik denk dat Max dit weekend 6 verschillende auto's gewonnen zou hebben. In de McLaren, in de Ferrari, in de Mercedes, in de Red Bull, in de Racing Bulls en in de Williams. Had hij allemaal gewonnen, denk ik. Als je hem het hele weekend had gegeven, dan denk ik oprecht gewoon dat hij is zoveel beter dan de rest op dit moment. Hij laat er nog iets van lijken, maar hij hoort daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet te staan. Want kijk naar Yuki Tsunoda, staat zelfs onder Liam Lawson in de stand. Nou heeft hij niet alle races voor Red Bull gedaan. Maar Yuki Tsunoda is echt geen ontzettende pannenkoek.
Afschrijven moeten we natuurlijk nooit.
69 zegt, punten verschil, Jack.
Hij zegt zelf van alles moet vanaf nu perfect gaan en ik moet een dosis geluk hebben. Nou, dat zijn natuurlijk nog best wel twee grote voorwaarden, hè, om te kijken of je het nog kunt redden.
Hadden wij 3 weken geleden ook maar enige twijfel gehad dat er met McLaren iets zou gebeuren waardoor we nu nog enige hoop zouden hebben?
Regelmatig roepen, Jan heeft ook geroepen, er gaat nog wat gebeuren. Je weet, er gaat nog een keer wat gebeuren. Dat is dan nu al gebeurd.
Ja, maar toch niet dat ze de wereldtitel zouden gaan verspelen? Dat kan toch niet?
Nee, maar ja, in die zin, de kans is nog steeds wel een theoretische kans, laten we reëel zijn. Maar het is inmiddels wel zo, ik heb het even uitgerekend en opgezocht. Max moet elk raceweekend, inclusief sprints, 10 punten meer pakken dan Piastri.
7 races nog te gaan?
Dat is al lastig. Dus dat gaat in principe niet gebeuren. Maar het is dus wel zo dat er inmiddels een mathematische kans is. Het is niet meer zo dat hij afhankelijk is van DNF. Ja, maar dan moeten ze nog 2 keer DNF scoren. Ja. Dus dat heeft hij wel al opgelost. En die druk wordt groter. En hij weet hoe hij wereldkampioen moet worden. Piastri weet dat niet, Norris weet dat niet. En in het eerste weekend dat McLaren constructeurskampioen kan gaan worden, schiet er toch ergens een kramp in dat hele verhaal.
En hij heeft al 50 punten goed gemaakt, want hij stond 120 punten af.
Ja, maar het is gewoon een theoretische kans. In principe wordt hij geen wereldkampioen. Ja. Als hij dat wel doet, dan krijgen wij een paar knotsgekken.
Nou, Singapore is dan, ja goed, daar kan je elk weekend er nu al aan gaan stippen, maar misschien is Singapore dan wel echt een doorslaggevend weekend. Ja. Wint hij daar, ja, dan krijg je natuurlijk weer dat hij punten goed. Maar als hij, stel dat daar McLaren aan het huishouden gaat, ja, dan is na dat weekend is die
theoretische kans ook. Als McLaren in Singapore, met al die bochten met die mediumsnelheid en die groeigrip die ze hebben, als McLaren in Singapore niet de boel afstottert met een 1-2, dan hebben ze daar echt een probleem.
We gaan
naar willen kijken.
We gaan Robert Doornbos.
De winst van Red Bull lijkt nog veel groter dan.
Wordt het makkelijker? Ja. Dan hebben ze
kijk, jongens, we gaan Robert Doornbos even bijhalen. Ja. Robert, hoe denk jij over een mogelijke titelstrijd?
Ja, het was wel... Kijk, mathematisch hebben jullie ook gezegd, klopt het. En ik geloof dat als Oscar elke keer derde finisht, dan Max wint er 7. En dat kan, hè. Want in 2013 hadden we Sebastian Vettel. Die won de laatste 9 races van het kampioenschap in dienst van Red Bull. En die werd uiteindelijk wereldkampioen. Dus alles kan. En Abu Dhabi heeft wel eens gekkere finales gezien. Maar ja, dat zou een uniek scenario zijn. Ik denk dat je het gewoon race voor race moet bekijken. Maar dat er gevaar is en dat een team wat... Als McLaren zoveel fouten kan maken, zowel bij de rijders als bij die pitstops, is nog steeds verbazingwekkend.
Ja, heel even naar McLaren. Piastri, een paar weken geleden waren we zo enthousiast over hem. En nog steeds uiteraard, maar was hij foutloos. En ineens dit weekend stapelt hij fout op fout. Heren, wat vinden we dan van? Is dat logisch dat je ook een keer zo'n weekend erbij hebt?
Denk ik van wel. En B, het geeft aan hoe onderhuids, hoe moeilijk het is als je in je hoofd krijgt, ik kan wereldkampioen worden. We hebben altijd geroepen, Lewis Hamilton, Max Verstappen, veel mensen. Ja, met de snelste auto word je wel wereldkampioen. Kijk nu even naar McLaren. Is McLaren de snelste auto van dit jaar? Daar zijn we het allemaal over eens. Zeker te weten. Maar om daar dan alles goed mee te doen, en ik denk ook doordat ze ze laten racen totdat het constructeurskampioenschap beslist is, dat het nu pas echt lastig gaat worden. Want ze zullen nu, als ze constructeurskampioen binnen hebben, zullen ze toch uiteindelijk moeten kiezen. En als ze het loslaten, ja, dan gaat het nog een paar keer fout.
Jan?
Nou ja, goed, hij heeft ook zijn kwetsbare kant heel duidelijk laten zien. Ik heb altijd al verteld van het verschil tussen een koele kikker en een binnenvetter, dat zie je ook niet. Dus ogenschijnlijk is hij misschien wel heel erg cool en collected. Maar ik denk dat hij van binnen toch anders op de rail staat. En ik denk deze is een klassieker met de start. Als autocoureur probeer je natuurlijk altijd de best mogelijke start te maken. Lukt dat niet, niks aan de hand. Maar dan moet je wel je nieuwe realiteit heel snel accepteren. En dan moet je niet proberen in een halve ronde weer van de laatste naar de negende plaats te gaan waar je stond. Dat werkt niet. Dus op dat moment dat je gewoon je start eigenlijk helemaal verkloot en je rijdt als 20ste weg, dan moet je gewoon accepteren, oké, that's it. En nu tot aan de vlag het beste ervan maken. En dat is hem in alle opzichten natuurlijk niet gelukt. En nu is het gewoon een interessant schouwspel om te gaan kijken hoe hij zichzelf weer gaat herpakken. Want of jij na iedere race te horen krijgt van hey, gefeliciteerd en top. Dat schreeuwen ze van de andere kant van de straat in je thuisomgeving. Geweldig gedaan. Dat is makkelijk.
Ja.
Maar als jij ergens komt en je staat in de supermarkt en mensen zeggen overal tegen je van wat was het nou het weekend? Ja, heb je even. Weet je? En dat moet je bij iedereen moet je dat uit gaan leggen. Dus veel, veel energie slopen.
Ja, Robert, hoe kijk jij nou terug op dat weekend van Piastri?
Ja, ik denk nog steeds dat Monza daar toch wel een klein tikje aan over heeft gehouden. Het was natuurlijk een rare situatie dat Piastri daar gewoon 7 punten cadeau moet doen aan Lando Norris, omdat hij een langzame pitstop had. Die overigens dit weekend opnieuw een langzame pitstop had. Dus we hebben daar wel een serieus probleem, een constructief probleem wat ze moeten oplossen. En er staat gewoon een bonnetje open. En ik denk dat Oscar daar sowieso geen lekker gevoel voor over heeft. En dan die start. Want heel veel mensen, ik zag ook op social media vragen, wat gebeurt er nou bij zo'n start? Nou, let op. Hij is weg en hij schiet in de anti-stall. Dat zie je hier in beeld staan. Wat is dat precies, de anti-stall? Dat is net even een paar seconden tijd. Een softwaresysteem, een beveiligingssysteem, waardoor je weer opnieuw de koppeling kan inknijpen wat achter je stuur zit. Maar inderdaad, wat Jan zegt, dan moet je jezelf herpakken. En P20 rijden in een McLaren is geen gewone situatie. Maar hier, buitenom, die lijn, die is super vies. Want kijk, Hulkenberg voor hem, die moet ook al bijna die bom. Dus om zo hard die muur in te gaan en dan beseffen dat je in 24 uur tijd 2 keer een auto plat rijdt, is wel bijzonder. Ik heb even het stuurtje laten zien hoe je dat nou werkt met een koppeling. Koppeling zit hier daarachter. We weten dat dit is voor het opschakelen en terugschakelen. Maar je hebt die koppeling in. Het moment dat hij start is, laat je hem los. Maar als hij dan in anti-stall schiet, staat dat hier in beeld. En dan heb je dus 2-3 seconden tijd om weer de koppeling te pakken. Want anders zou die auto afslaan en dat is levensgevaarlijk. Dus dat kan niet. Maar je verliest daardoor wel het momentum, want die auto's komen links en rechts voorbij. En Alonso was de man die ook zo achter het stuur zat en die liet ook die koppeling schieten. Maar die keek eigenlijk dus met één oog naar die startlamp en met één oog lette hij op Oscar Piastri. En die liet er ook gewoon erin hangen. Met zijn ervaring. Dus het kan allemaal gebeuren. Maar het is wel verrassend in mijn optiek. Lang antwoord op je vraag, Chris. Maar het is maar dat het net na Monza gebeurt, waar daar toch een beetje wrijving was. En ik had Mark op de app, zijn manager Mark Webber. En hij zei, he's only human. Weet je wel, laten we niet vergeten dat hij niet heel veel ervaring heeft in de Formule 1 ten opzichte van een Max Verstappen bijvoorbeeld.
Ja, dan door naar Norris eventjes. Die eindigt op P7. Vindt dat zelf geen gemiste kans?
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben heel benieuwd hoe de mannen aan tafel erover denken. Want dat is typisch Lando om zichzelf te beschermen en een beetje het team de schuld te geven. Ik denk dat Andrea Di Stella dat duidelijk zei. Van, nou, Lando had wel degelijk een kans in de kwalificatie. Hij had natuurlijk 2 keer pech met die rode vlag. Maar ja, die run die hij deed in die eerste sector was gewoon al een halve seconde langzamer dan Max. En dan kan je zeggen, het zijn de weersomstandigheden. Maar dan mis je daar al een kans. En in de race, ja, dan zie ik een Lando bij een herstart. Jongens, dat kan echt niet. Als je weet in Baku dat de leider zo lang wacht En je, kijk, Charles Leclerc, die zit gewoon te timen. Die wacht. En die ziet in de verte die auto gaan. En die is weg. Die heeft het momentum, maar die moet je zelfs een beetje inhouden nog. Want hij mag natuurlijk officieel Lando zo meteen pas passeren daar. Daar over die witte lijn komen ze. En de timing van dat monogast was perfect. Maar van de timing van Lando kan je wel zeggen, oké, daar heb je gewoon veel tijd verloren. Dus niet helemaal ver om dicht te komen.
Even kijken wat de sfeer aan tafel is over die herstart van Norris. Of het weekend van Norris, Olaf.
Ik heb geen agressie gezien. Hij heeft zich niet na een slechte kwalificatie proberen terug te vechten naar wat er was. Dan gaat de leider in het kampioenschap eraf. Dan weet je, dit zou een kans voor mij kunnen zijn. En daarom heb ik op een gegeven moment midden in de wedstrijd ook in de groep... ja, zit een beetje je knietje te wrijven. Maar het is niet dat hij hem er ergens een keertje met half blokkerend wiel... geprobeerd even tussen te zetten en verder te komen. En wat hij daardoor gecreëerd heeft, dat is uiteindelijk ook de Mans van Max geworden. Er is geen McLaren, er was er maar één, en geen Ferrari... die in de vrije lucht gereisd hebben. En deze auto's... zijn toch heel erg, lijkt het, gebouwd op vrije lucht. Of in ieder geval op de lucht van de teamgenoot van de auto voorzitter. Dat is met twee voor haar. Maar, qua inzet een slecht weekend.
Ging er ook uit de helm bij Norris.
Ik denk het helemaal met Robert eens. Het is altijd klassiek natuurlijk. Ook wel. Maar, nee, maar kijk, het is klassiek verhaal natuurlijk. Kijk, het ingewikkelde is om een snelle ronde neer te zetten en noem maar op. Maar doe dan in ieder geval de simpele dingen goed. Ja. En om gewoon 5 of 10 autolengtes gewoon open te laten. Want normaal gesproken gooi je daar je eerste 5 ronden na de herstart mee weg. Dan moet je gaan kijken om per 10e van een seconde erbij te komen. En hij laat daar zomaar even, 1,5 seconde liggen. Ja. Dus dat was echt slecht.
En 1,5 seconde bij de pitstop.
Dus, inmiddels is hij daar zelf ook wel achter. Ja, ik denk dat die pitstop niet helemaal zijn fout was. Maar
helemaal niet.
Even nog over die start, Robert. Je gebruikt je rem is natuurlijk ook een issue. Hè. Je hebt natuurlijk ook je preload. Hè, om te zorgen dat die auto niet naar voren rolt, heb je de voet op de rem. En wat je altijd hebt, is natuurlijk dat als je dat preloaden bent en dat licht is nog niet uit, hè, dan is het vaak de kans van nou, kan ik mijn rem al loslaten? Als je dat te vroeg doet, dan gaat die kruipen en dan is het licht nog niet uit, heb je een jumpstart. Maar hou je je rem vast, dan heb je de kans dat normaal gesproken in de lagere klasses dat die auto afslaat. He, of hij gaat hier in de anti-stol, oftewel, dan gooit hij min of meer in zijn neutraal, dat hij weer normaal loopt. Dus die rem is ook wel een heel belangrijk issue. En hoe sterk doe je die preload met je koppeling ten opzichte van je rem?
Duidelijk.
Ja, plus dat de data, die liegen natuurlijk nooit. En die sensoren in het asfalt, je ziet zo weinig valse start nog in Formule 1. Ik weet, in de Minardi-dagen kon ik nog wel een aanloopje nemen. En dan zagen ze het niet helemaal. Maar dit is nu toch wel anders met een sensor in het asfalt. En de prijs die je betaalt is vrij hoog. 5 tot 10 seconden. Of zelfs een drive-thru als je echt veel tijd wint. Dan is het gewoon niet waard.
Ik vind die 5 seconden, dat is wel proportioneel. Hè? Want als jij net toevallig een hele goede start hebt... dan trackpositie is alles, hebben we gezien. En als je daarmee 1 of 2 posities kan winnen door het momentum... dan is die 5 seconden is een redelijke straf. Kan aan het einde van de race nog blijken een hele milde straf te zijn... als je een voordeel hebt. Dus dat gaat nog wel.
Deze regel is trouwens veranderd, hè? Want ze krijgen dus nu... vroeger was het alleen maar over de sensor waar Robert het over had... heb je 20 centimeter speling, dus als je echt, dan krijg je echt een valse start in je broek. Maar dit is moving before the start. Ja. Dus het is ook, net wat Jan schetst, kan zijn momentje rem loslaat. We hebben het dit jaar eerder gezien met Lando, we hebben er nog een paar gezien. Als je maar een heel klein bewegingje maakt, dan is het op visueel van... de sportcommissaris, en dan krijg je dus die 5 seconden straf.
Okay. Robert, ontzettend bedankt. Voor morgen een fijne verjaardag.
Ja, zijn we weer een rondje over start-finish.
103, jezus man.
Krijg je nou ook geld mee? Of,
Ga je karten morgen?
Over geld gesproken. Ik denk Christian Horner, vandaag officiële laatste dag bij Red Bull Racing. Die is echt uitgeschreven nu en de settlement is gedaan. Dus die heeft... ergens rond de $80 miljoen gebeurt met het afscheid van Red Bull. En het verhaal gaat nu dat hij zich wil inkopen opnieuw in de Formule 1. Dus die Christian Horner die zien we sneller terug dan we denken in de Formule 1, is het mijn vraag.
Daar gaan we het daar eens even over hebben. Dankjewel, Robert. Fijne verjaardag morgen.
Hoi, hoi.
Ja, nou, €60 miljoen, $80 miljoen ongeveer. Zo wil je ook wel ontslagen worden.
Nee, het is 20 jaar in vaste dienst of 20 jaar in dienst gewerkt. We weten niet of die aandelen een andere zaak had. We weten niet of die een afspraak had die nog langer doorliep. Dan praat je over €3 miljoen per jaar. Het is allemaal nog steeds heel veel geld. Ik vind het niet exorbitant veel geld.
Rob.
Nee, is... 20 jaar, hè, Robby?
Ja, 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 ik weet het.
Een andere wereld, dit. Waar we
ja, ja, precies. Ik zou graag eruit gestuurd willen, Chris. Laat maar komen.
Ik krijg altijd een trap
ook
na.
Ook een tiende
ik krijg
deel.
Nooit geld mee, joh.
Het gaat erom wat je van tevoren ja. afgesproken
ja, precies.
Hebt.
Hij heeft, ja, natuurlijk. Hij heeft, als jij een deal hebt, inderdaad.
Hij is niet zelf weggegaan.
Ja, maar je hebt natuurlijk gewoon in zo'n positie... heb je gewoon een rekening courantverhouding in je boekhouding. En daar staan nog een heleboel bonussen die uit. Ja. Aandelen ergens in die inmiddels veranderd zijn qua waarde.
En de voetbaltrainer José Mourinho... die heeft inmiddels al boven 100 miljoen gespaard.
Ik denk dat Erik ten Hag leeft op ontslagen.
Nee, maar het belangrijke, jongens, daarom hebben we ook zo heel lang met elkaar gehad over wat iedereen riep van: waarom gaat die Hoornen zelf niet weg? Weet je nog? Ja, ja. Al die akkefietjes die er gebeurd zijn. Waarom stapt die gozer niet om? Hierdoor, hierom is die niet weggegaan. Ik laat me lekker wegsturen.
Toch wel.
Ketching.
Nou is het ook Slim. Bepaald dat hij, dat is niet helemaal zeker... maar volgend jaar waarschijnlijk weer kan instappen Alphen, dan.
In juni mag je weer. Daar zit een normaal gardening leave in. Dan zeggen ze er wel bij, maar het mag niet naar een directe concurrent. Dan denk ik, nou jongens, het is de wereld van de Formule 1... en je doet wel een x-aantal teams teniet... als je niemand een directe concurrent noemt. Want de Williams kan dit weekend ook een podium halen. Dus dat zou dan betekenen dat hij ook niet naar Williams mag. Dus ik denk dat ze het nuanceren niet naar een van de... andere topteams, Mercedes, McLaren of Ferrari.
Ja, ze zullen wel iets zeggen van top 4 of zo, weet je, wereldkampioen. Lijkt me, top 5 mag je niet heen.
Lijkt me wel een ongelooflijk moeilijke positie, hoor. Want zie je maar gewoon ergens rustig aan het werk te gaan. En dat daar niet allemaal van dat soort vragen... al die vragen zijn er, alleen de een stelt ze en de ander niet. Maar overal waar hij manoeuvreert, of dat nou in meetings of waar ook maar is... Ja. draagt hij gewoon dit verhaal met zich mee.
Amerikaanse bedrijven wordt al lastig, want die vinden dit 3 keer dubbel lastiger dan wij.
Ja. Zo'n bonus, zo'n...
Nee, dat grensoverschrijdende gedrag waar
wat erachter, allemaal wat achteraan komt.
Waar wel, Jan zegt, er zijn heel veel vragen, maar er zijn nog best wel weinig antwoorden van. Ja. Dus dat grensoverschrijdende gedrag.
En ook dingen worden dan opgerakeld.
Precies.
Hè? En is dat niet in een direct vraaggesprek met hem, dan is het wel een apart artikel.
Rob. Jij bent uiteraard weer in de sociale media gedoken.
Zeker, ja, ik zal het wel herkennen als je bij een officieel event moet zijn... waar je per se niet mag lachen, dan wordt het vaak extra moeilijk, hè?
Voor mij zeker, ja. Ja.
Dat hebben die Formule 1-coureurs ook vaak als ze op moeten draven voor het volksteam. Want dan moeten zij helemaal aan de voorkant worden ze geposteerd. Ze hebben het al een keer in de Grand Prix van België met z'n allen massaal moeilijk gehad... Maar dit weekend in Baku zijn ze eigenlijk allemaal gebroken. Want Lando Norris had iemand voor zich staan die het volkslied wel heel uitbundig meezong.
Zelfs Piastri kan een beetje glimlachen.
Aan de andere kant stond Lewis en Colapinto. En die zagen het ook allemaal. Die stonden ook te lachen. Ja, wel geinig toch? Ja,
prachtig. Prachtig, heerlijk.
Ja, hier kon Piastri nog lachen. Dat duurde inderdaad niet lang, dat lachen. Want hij lag er alweer vlot uit in ronde 1. En daarmee was natuurlijk ook die streak... die wij volgens mij een paar weken geleden nog een keer boven tafel hadden gehaald... van zo vaak op rij gefinished. Die kwam ten einde, want het waren er 44. Hij hoefde nog maar een paar races te hebben... of hij zou Lewis Hamilton inhalen... En hij is weg, de statistieken. We kunnen weer opnieuw beginnen.
There you go.
Ja. Dus in die zin, statistieken zijn er om verbroken te worden. En deze dus ook. En...
Ik riep vroeger altijd, hoe hoger je in die lijst komt, hoe sneller het gebeurt. En dan zei Jan altijd, nee, want de kans is gelijk. Toch? Jij corrigeert me altijd.
Dat had ik het vorige keer nog. De kans dat je 6 gooit met een dobbelsteen is elke beurt hetzelfde.
Elke keer.
Maar je denkt, als het zo lang duurt, dan zal het punt dat het een keer niet wel gebeuren. En dan zei hij altijd, nee, Olly, de kans is allemaal gelijk. Zei, okay, Jan. Ja. Okay.
Misschien hebben ze dat nu ook tegen
Piastri. Stofzuigers verkopen, hè? Hoe vaker je nee hoort, hoe dichter je bij een ja komt.
Kom jij nou bij stofzuigers terecht?
Nee,
Nielfis.
Nielfis.
Waaruit nou, hè?
Sorry. Wie was dat?
Deze houden we erin, Chris.
Oké.
Terug naar de ruimte.
Sorry. Ja, ook een opvallende statistiek. Want Max natuurlijk elke ronde aan de leiding ging van deze Grand Prix. Of waren er 51 rondes, waren het er gisteren. Is die Lando Norris erbij in de meeste ronden aan de leiding van dit seizoen? En dan zou je zeggen, hoeveel Grand Prix heeft Lando Norris aan gewonnen? Ja, ook maar eentje meer dan Max Verstappen. Het is eigenlijk schandalig als je het uitspreekt natuurlijk. Dat Max zoveel zegens heeft. Maar hij is dus Lando Norris erbij. En ja, als ik dus mag geloven volgens de optimistici... dan Oh, die 110 rondes van Piastri heeft hij over drie races dan ook wel. Ja,
ik geloof het echt.
Grapje. Hij is wel over statistieken gesproken. Die kan ook volgende week weer veranderen. Maar in het percentage overwinningen ten opzichte van Grand Prix starts is hier een grote meneer voorbij, namelijk Michael Schumacher. Die heeft natuurlijk in de laatste paar jaren bij Mercedes geen Grand Prix zegens meer geboekt. Maar dit is het lijstje van mensen met de hoogste percentages winst ten opzichte van hun deelnames. En daar staat Max nu boven Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Daarboven staan nog een aantal jongens. Bijvoorbeeld Lee Wallet heeft maar 2 Grand Prix's gereden. Ik gok dat dat 2 keer een Indy 500 is geweest. Dat was nog een Grand Prix in het verleden. En daar heeft hij er 1 van gewonnen. Maar er staan ook een aantal jongens als Fangio en Ascari en Jim Clark. Die hebben wel meer dan 1 race gewonnen.
Serieus?
Het gaat over het totaal aantal Grand Prix's. Omdat we natuurlijk tegenwoordig er meer in een jaar hebben.
Het gaat alleen om percentage. Dus
ja,
zeg maar,
het totaal aantal.
Ja, dus maar boven Michael Schumacher en Hamilton staan is toch wel...
Ja, die andere gaat hij niet makkelijk voorbij.
Nee, dat wordt lastig inderdaad. Dan was het in Baku was sowieso een vruchtbaar weekendje, zullen we maar zeggen. Want heel veel mensen kregen het idee om een huwelijksaanzoek te doen in Baku. En hier keer op de tribune...
Kijk. Mooie romantische plek ook. Ja. Lekker wel ijzeren.
Nee, maar er komt er net een auto voorbij als zij ja of nee zegt. Dan moet je maar gokken wat ze gezegd heeft.
Alhoewel, geen idee.
Ja, zo hard.
Het lijkt ja.
Zo leuk zijn die auto's.
Zo'n afscheidskus. Ja.
En ook in de pitlane was de Marshall. Die ging door 1 knie. En dat is vastgelegd. Ook nog Ferrari-monteurs stonden mee te klappen. Dus het was goed prijs in de paddock.
Leuk man, zo'n... Hè,
en is dat dan omdat daar juwelen ringen goedkoper zijn in Azerbeidzjan, bijvoorbeeld? Zo, ja, of zeker. Denk ik dat jullie zijn denk ik dat te veel zeker. Knaken? Ja?
Ja, zeker.
Hoe weet je dat?
Ja, dat heb ik me laten vertellen.
Oké. Okay. Dan een klein uitstapje naar het European Rally Championship. En zeggen, wat gaan we daar ook weer doen? Ja, daar hebben ze namelijk een polletje op hun Instagram geplaatst. Namelijk Rookie of the Year. En het is een fijn gezelschap, kunnen we zeggen. Hier kan op Greg Rahill kan je stemmen, eventueel. Heel jong Becky heeft hij nog maar. Ian Lloyd kan je ook nog op stemmen als je wil. En we hebben ook nog, ja, deze ene man is iets ouder. Jos Verstappen kan je ook nog op stemmen. Dus Nederland, doe je ding. He, dat hebben we vaker
Rookie
gedaan met
de Drive.
Ja, maar ja, hij rijdt voor het eerst in het kampioenschap. En dus alleen maar, ja, ik vind dat wel eerlijk.
Ja, dus,
hij mag het worden ook, hoor. Want ik vind het wel stoer dat hij... In het begin had hij niet zoveel met rijden. Ik heb hem in het verleden wel geprobeerd. Jij misschien ook wel om te zeggen... Jos, Dakar is echt wel een dingetje voor jou. Hij heeft het ooit geprobeerd, maar toen was er iets met het einde van de rijbuis dat hij die kon krijgen. Zo. En hij is nu toch de rally ingegaan. En hij doet het wel goed, hoor. En daar heb je echt lef voor nodig, kan ik je vertellen.
Ja, en hoe ouder je wordt, hoe minder...
Hoe gekker.
Ja, ook dat.
Maar met lef alleen red je het niet. Nee. Het is ook gewoon een serieuze techniek en ook materiaal.
Dacht je van de gast die naast je zit?
Tuurlijk. Dat is gek, hoor. Want in het begin, toen ik ging rally rijden... toen vond ik eigenlijk die navigator gewoon zo'n vent die er altijd doorheen praat.
Ja, houd je mouw in.
Ja.
Chris, jij bent goed geweest.
Wij hebben een week in Mexico samen gereden. Of rally gereden.
Ja, maar goed.
Ja, wij toen begin af, toch?
Samen meegemaakt.
Ja.
In het begin. Terwijl als je gewoon gewend bent om helemaal op eigen initiatief je eigen ding te doen... maar dus die techniek, die moet je nog een keertje aanmeten. Maar het materiaal wat je hebt... moet je er ook nog wel even uithalen. Hè? We hebben een tijd gehad waar je van de voorwiel- en de achterwielaandrijving... naar de vierwielaandrijving gaat. Het zijn allemaal maar technieken die je aan moet meten. Dat is echt heel knap. Ja.
En dan zit er iemand heel tegen je aan te lullen.
Ja, nou ja, dat moet je leren op een gegeven moment. Hè. Het is toch ook een heel stuk vertrouwen uit de handen geven voor 98%. Maar die 2% reservering die je toch in je eigen oordeel ook doet... van ja, kan dit wel? Als iemand zegt vol links... en je ziet daar redelijk hoeveelheid bomen... ja, hoeveel vertrouwen kan je hebben, weet je? Dus dat is, maar goed, waar het om gaat, is dat is gewoon moeilijk... om dat zo ver los te laten dat het goed voor je is... en nog een kleine reserve te
houden. Maar goed, Jos doet het hartstikke goed.
Ja. Ja, dus we gaan naar de stembus. Of tenminste, de digitale stembus, zullen we dan maar zeggen. Tot slot dan nog even. Ja, het was niet het weekend van Ferrari, dat mogen duidelijk zijn. Yo. Charles Leclerc dacht, lekker privéjetje in huis. Zoek het allemaal maar uit. Ga ik lekker thuis op bankje nog liggen, voordat het middernacht is ongeveer. Ging helaas niet door, want hij en Carlos Sainz zaten in het vliegtuig. Die kon helaas niet Nice bereiken. Het was namelijk slecht weer, dus ze moesten een detour nemen. En toen zijn ze afgezet in midden Italië. En dat liep zo af.
So after a very difficult weekend in Baku, I thought it couldn't get any worse, but
we're
look at you! Where are we, Carlos?
In the middle of Italy.
Why?
We were diverted for a storm. We couldn't land in Nice.
Exactly.
So we landed in the middle of Italy.
Yes.
We rented a van. And now we are on our way to Monaco.
Oh, nice.
To 2-hour drive, that we will make it 1.5 hours.
No.
Ja, 100% dat dat waar is.
Ja, zeker.
Ja, wedstrijd van Paris Saint-Germain ook naar vanavond verplaatst. Hè, ja. Door die samenvalt met de Ballon d'Or. Dat was echt heel, heel slecht weer daar in Zuid-Frankrijk. Nou geniet die Fransen te veel. Dus mij maakt het niet zo uit.
Maar wel tof dat ze dan weer samen... Ze zijn best wel goed bevriend. Veel keer op de grid.
Ja, veel met elkaar. Veel
ja, hè?
Family, family roepen ze. Maar die meiden die waren er niet bij. Die waren ook weer samen en dat soort dingen. Nee. Ja, maar er zijn er veel meer. Tussen Lando en Max gaat het in die vliegtuigen. Met dat reizen gaat het ook zo. In de wedstrijd ben je gewoon boem. En weet je, ik hoop nog steeds, en ik zie het niet en ik hoor het ook niet echt, dat in het voetbal het ook nog steeds zo is, dat je elkaar op het veld kan gewoon stevig bekempen en na afloop gewoon samen een biertje doen. Ja. Want dat blijft... Omdat
ja, maar het gebeurt gewoon als die pas voor de turnstiles tuut gaat en ze lopen naar buiten, is het helemaal gebeurd. Ja. Dan gaat alle kwaad, haardigheden gaan gewoon weer op en dan gaan ze elkaar weer sarren.
Dat kent iedereen toch? Ik bedoel, broers en zusters van elkaar die onderling een voetbalwedstrijdje gaan doen of wat dan ook. Ja, dat is ook vaak bloed aan de paal. En ja, je houdt even goed van elkaar, maar het gaat even om de wedstrijd dan, hè? Dus het is, ja, het is even iets te plastisch. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Maar
Monopoly dan, met de family.
Ja, alles. Rob, dit was het, hè? Ja. Op sociaal vlak in ieder geval gesproken. Goed zo. We gaan er heel eventjes tussenuit. Maar zo meteen praten we natuurlijk weer verder over de Grand Prix van Azerbeidzjan. En Rob heeft de Nederlanders dit weekend ook weer goed in de gaten gehouden. Hij praat ons zo meteen daarover bij. Tot zo.
Alle
Welkom terug aan de stamtafel. Max Verstappen, zijn winst hebben we inmiddels besproken. Maar er is nog een winnaar dit weekend, dat is Carlos Sainz. Zijn eerste podium met Williams. En daar was hij natuurlijk heel blij mee.
Vamos! Vamos! Best podium in my career, guys. You cannot imagine how this tastes. Thank you so much. I just wanted to say, this is my first smooth operation in Williams. And not the last.
Ja, het is ook een aardige sprint.
Ja.
Mooi, hè?
Mooi, hè?
Ja, hij noemde het zelf het mooiste podium van zijn carrière... terwijl hij wel gewoon 4 Grand Prix heeft gewonnen. Dat is wel echt...
Ja, het laatste blijft natuurlijk altijd hangen. Maar goed, deze was natuurlijk, zag je niet aankomen als je naar zijn resultaten van de afgelopen maanden
kijkt.
Maar
daarom zegt hij, en ik hou daar dus wel van... Hè, dat je soms zegt dat een zwaar bevochten derde plaats... kan mooier zijn dan een twee vingers in je neus overwinning. Absoluut. Omdat hij ook waar hij vandaan komt. En ook dit weer van hem toe is ook weer naar het team en de mensen en vertrouwen. En nadeel van Williams is, ik blijf het zeggen, het ene weekend is het de een, het andere weekend is het de ander. Hij heeft heel veel aan de pechkant gezeten. En dit, hij verwoordt het ook prima. Ja. Geweldig.
En het is ook wel, en met name voor Albon is dit natuurlijk een enorme anticlimax. Want van wat ik gezien heb van alle trainingen... was Albon volgens mij in alle trainingen steeds sneller dan Sainz.
En hij behalve het als 13e.
Ja, in de kwalificatie.
Hij stond er wel mooi bij op het podium daar beneden. Hij staat wel heel sportief van. Nee, maar dat is James Vowles.
Nee, maar kijk maar op de foto ook. Hij juicht ook. Hij kwam hem ook meteen feliciteren toen hij uit de auto kwam. Ja. Was echt super.
Leclerc op de boordradio vragen of hij derde geworden was. Ja, dat zijn natuurlijk goede.
Nee, maar dat is ook een beetje wat natuurlijk van zijn schouders afviel. Hij was bij Ferrari de protégé. Heeft het net niet kunnen maken daar. Weggestuurd. En dan zit je bij Williams en denk je... oh, heb ik wel de goede keuze gemaakt, jongens. Heb ik wel de goede keuze gemaakt. En dat komt nu naar boven.
Ja. Hij heeft dus eerder een podium dan Lewis, die bij Ferrari rijdt. Ja. En hij is dus de laatste die bij Ferrari een wedstrijd gewonnen heeft. Weet je? Dus...
Denken jullie dat hij dan weer nu interessant wordt voor die topteams? Of denken jullie dat Williams...
Is een pad wat hij... De topteams, moeten we heel eerlijk van zijn. Red Bull heeft duidelijk gezegd, nee, gaan we niet doen. Bij Mercedes dacht hij nog even, van, daar heeft hij op gegokt. Nee, gaan we ook niet doen. En toen vonden wij dit eigenlijk allemaal voor hem een keus onder de radar. Maar hij heeft wel gezien waar James Vowles mee bezig is. En dan krijgt hij hier gewoon zijn gelijk. Want als je nu een podium kan rijden, nou, dan zeg je... nou, het kan misschien lang duren, maar dan kan het volgend jaar dus misschien ook wel weer. Nee.
James Vowles, die kreeg overigens een fles champagne van Mercedes.
Het is wel met een glimlach.
Daar komt hij vandaan natuurlijk.
Jawel, het is wel met een glimlach hier. Lucky bastard. Ja.
Lucky bastard. Oh, dat is het beste rijtje.
Ja, er staat ook een smiley bij. Dus dat is wel oké. Want ze hebben het volledig verdiend gewoon. En de wedstrijd was de wedstrijd. En vandaar dat het ook van Williams uit heel slim was. Williams heeft niet een moment gedacht, we gaan Verstappen even aanvallen. Echt niet. Die hebben ook gewoon gezorgd dat die DRS-trein er was en bleef. En Williams ook zelf voor gezorgd dat geen Ferrari, geen McLaren ze kon aanvallen. En dan kom je waar je komt. En dan hebben ze heel goed gedaan.
James Wiles op de starting grid was ook echt prachtig. Zo'n Engelser. Die jongens kunnen dat ook zo mooi verwoorden. Hij zei ook van, nou, als wij een rustige start hebben en er gebeurt niet veel, dan moeten we nog maar eens zien wie ons daar vanaf rijdt.
Ja, maar dat dus.
En
ja.
Zien jullie dan dat team van Williams volgend jaar ook met de reglementswijzigingen ook wel echt een potentieel topteam?
Ze hebben in ieder geval...
Ik vind het zo'n fantastisch team. Ik hoop
kijk
dat
dan even waar ze vandaan komen.
I know.
Dat anderhalf jaar geleden. Dan is dit dus al heel knap.
Ja, dat vind ik
ook. Dan moet je niet hier vandaan roepen, gaan ze meteen volgend jaar alles winnen.
Ja, kijk, en wat we ook niet moeten vergeten, is dat in die euforie over Sainz en geweldig en geweldig en geweldig, maar ik heb net even nagekeken, alle drie die vrije trainingen was Albon overtuigend sneller.
Ja.
He, dus wat hier bereikt is, vertelt veel meer over Williams dan over Sainz.
Punt.
He, dus, want dit is voor Alex is dit ook niet gebruikelijk dat hij zomaar even die auto erin plamuurt.
Mm-hmm.
Ik denk dat misschien komt omdat dat hij dacht dat hij misschien nog op pole kon staan. Dus nogmaals, geweldig wat Sainz gedaan heeft. Maar het vertelt veel meer over Williams.
Rob, oranje bril. De Nederlanders. We weten natuurlijk dat Max een grote prestatie heeft geleverd. Maar hoe deden de andere Nederlanders? Waaronder natuurlijk ook Richard Verschoor.
En Laurens van Hoepen, inderdaad. Die reed ook in de Formule 2. Ja, Richard Verschoor hadden we toch een beetje onze hoop op. Want hij doet het altijd goed in Baku. Maar goed, we weten het in de Formule 2. Daar is het een rode vlag regen van ongekende wijze, zeg maar. Nog vaker dan Formule 1 zelf vaak. Helaas was Richard daar weer slachtoffer van. Of ja, het is daar echt lastig. Ja. In die zin had hij een lastige startpositie. Hij is zesde geworden in de sprintrace, nogal knap. Negende in de hoofdrace, kon hij niet echt een vuist maken. En voor het WK heeft hij toch wel een opdoffertje gekregen, zeg maar, van Fornaroli. Want die is nog naar voren gereden. Die viel ook wat plaats terug. En daar staat hij nu 39 punten achter, met nog twee volledige weekends te gaan. Ze hebben altijd een sprintrace en een hoofdrace en nog wat punten voor een pole position. Dus het kan in theorie nog wel, maar het wordt wel lastig voor Richard, moeten we zeggen.
Mag ik nog één gemeene opmerking maken? Ik ga ervan uit dat de hele Formule 2-organisatie, inclusief meneer Bruno Michel, er niet op zich te wachten dat Richard Verschoor kampioen wordt.
Nee, dat binnen.
Helaas.
Ja,
die zitten daar niet met een equalizer natuurlijk. Van nou, we zetten Richard, hij moet het zelf doen uiteraard.
Nou, er zijn voorbeelden zat dat je denkt, hoe komen de wonderen de wereld uit? Pas dan al daarna, de reed al 5 jaar was het nog GP2. Hmm. En die riep tegen die Bruno Michel van, joh, ik heb geld om Formule 1 te doen bij de PDVSA. Rang, die werd een Trident kampioen. En er zijn nog een x-aantal meer voorbeelden dat er wellicht, okay, wel met equalizers gewerkt wordt.
Maar goed, het is niet onmogelijk voor Richard. Laat hem maar gek uit de hoek komen. Laurens Hoepen werd 2 keer 17e. Ja, dan zou je zeggen, is niet noemenswaardig. Maar hij zit hier vrijdag zelf in het racecafé. Mag hij zelf vertellen hoe dat eerste weekend was? Want het is natuurlijk niet makkelijk instappen van de Formule 3 naar de Formule 2 in Baku. Want ze hebben ook maar weinig trainingstijd. Dus we horen hem de vrijdag zelf over. En in Spanje, in Jerez, was het Lammers junior, René Lammers uiteraard, die in actie kwam. En die leek op weg naar een dubbele P1 en een P2. Alleen met die eerste zegen werd hem afgepakt na een jumpstartje en een drive-through penalty. Dus daar eindigt hij uiteindelijk P20. Maar de tweede race heeft hij gewoon gewonnen. Dus in Jerez heeft hij toch weer even zijn waarde laten zien, Jan.
Ja, was leuk. Zeker leuk. En het is jammer van die eerste race. Hey, ik heb zelf echt wel 20 jaar terug moeten kijken. Het is echt een nanoseconde dat je hem inderdaad...
Nou, was dat dus de koppeling en die rem?
Nou,
wat je net uitgelegd
hebt. Normaal gesproken heb je met die startlichten, die gaan uit, 1 voor 1, en dan zijn ze uit. En hier hebben ze in één keer een licht wat gewoon van rood pof uitgaat. Voor zijn race was er een Eurocup race, waar hij even was gaan kijken hoe gaat het daar. En dan ging het rode licht aan, 2 seconden en weg. Hier stond het licht wel 4 seconden rood. Dus de jonge pole position, die liet zijn motor afslaan. Hè, want dan verbrand je gewoon je koppeling. Als je zo heel lang staat, kom op. Bij hem sloeg zijn motor af. Daar reed ook iemand anders bovenop. En René die kon hem ook niet meer vasthouden. Dus hij begon een beetje te lopen. Maar gelukkig had hij nog wel een bliksemstart. Nou goed, daar word je voor gestraft. Dat is nog één keer zo. Het enige wat gek is, dat normaal gesproken krijg je 5 seconden. Maar zij hadden geloof ik een rondje of 15 nodig om te beslissen of hij nou wel een straf kreeg of niet. Hij reed gewoon op kop.
Ja.
En toen in één keer kreeg hij een drive-through.
Achternaam Lammers, hè? Dan weet je het wel.
Nee, maar dan ga je van P1 ga je naar P20. Als hij gewoon 5 seconden krijgt, dan gaat hij naar P5 of P6. Dus ik vond dat wel een beetje raar.
Ja, zwaar straf. Ja.
Zelfs als je in de Formule 1 ziet, jumpstart, 5 seconden. En in één keer is hij hier een drive-through, ook een FIA-evenement. vond het een beetje gek. Maar goed, ja. Op kop is nog steeds de beste plek om een straf te krijgen. Dus dat is het belangrijkste.
Tegeltje.
Noteer jij hem, Jack.
Ik schrijf hem op.
Ja, schrijf hem op.
Een klein zijstapje naar het Ziggo Sport Tempesta Racing Team. Al een aantal moeilijke weekenden. Maar dit weekend was het weer prijs in Valencia. Podium gereden in de Brons Cup. Dus dat hebben ze netjes gedaan met z'n tweeën. En daar was het ook feest voor het team van Max Verstappen, want die klaagde er nog over zaterdag na de kwalificatie, omdat die zoveel rode vlaggen en zo lang duurde. Miste die dus een overwinning van zijn protégés, Thierry Vermeulen en Chris Lollum. En die winnen dus uiteindelijk het kampioenschap in de Gold Cup. Dus team Verstappen.
Ja, maar belangrijker, dat is dus de ene hoogste klasse, die winnen die zaterdagwedstrijd overal.
Ja, ja, ja.
Ook nog nooit gebeurd.
Bijzonder, ja.
Met één klasse lager eigenlijk. Gewoon, dat hebben ze echt heel goed gedaan.
Dus Max die was de enige nare nasmaak van de zaterdag, zeg maar, na zijn pol, dat hij dat zelf moest missen, uiteraard. En tot slot dan nog eventjes, voor de dame van het MXGP is de mannenklasse, maar bij de, moet ik de naam goed zeggen, WMX-klasse, dus dat is zeg maar de hoogste motocrossklasse voor vrouwen. Lotte van Drunen, tweede keer op rij wereldkampioen. 18 jaar jong.
Ja, dat is echt heel knap. Dat is zo'n ontzettend moeilijke sport. Dat onderschatten wij met z'n allen. Ja.
En zij is ook lid van het kwadrant-team zeg maar, van Lando Norris. Die ondersteunen verschillende atleten. Ze hebben ze ook eentje in de Moto 2 rijden. En Lotte van Drunen hoort daar ook bij.
Top.
Dus ze is in goede handen en ze doet het waanzinnig. Dus hopelijk kan zij zich tussen dat grote mannengeweld ooit mengen. Dat zou natuurlijk waanzinnig
zijn. Heel knap. Dat was hem?
Ja.
Dankjewel, Rob. Elk weekend leggen we ook altijd wel even de via stewards langs de meetlat. Maar het is dit weekend eigenlijk wel rustig gebleven, toch? Of is
relatief. Weet je, ik zit soms dan toch weer ben ik een beetje...
Zes rode vlaggen?
Ja, nee, oké, maar rode vlaggen zijn...
Waren ze discutabel?
Nee.
Nee, volgens mij.
Maar die Hulk alles toch wel even 10 seconden?
Ja, dat is de enige.
Dat is dus wat ik bedoel. Ja. En dan zien we later een actie van Alexander Albon. En die krijgt daar wel een dikse. Moet je op, Hulkenberg, hier krijgt hij dus niets voor. Poink. Ja, hij komt deels... Terug de
Beerman, wat was dit, geloof ik, hè?
Ja, volgens mij is het Ocon, want die gaat ernaar naar binnen. Kijk, boek, is Ocon. En dan doet Alexander Albon later iets en die zit aan de binnenkant. En dat blijf ik lastig vinden, want dat zijn dus... Ja, dat zijn aanwijzingen aan de stewards, recommendations. En dan krijgt hij wel een straf, omdat hij niet helemaal met zijn voorwiel bij de spiegel zat. Maar als ik naar die omroep blijf kijken, Colapinto stuurt gewoon blind naar de apex toe. Terwijl die weet dat hij daar zit. En ik weet niet hoe jij er als coureur tegenaan. Ik blijf dat lastig vinden. Want als dit dan zo is, dan maak je dus niet uit. Ja, hij spint er zelf voor. Maar dan kan je zelf zeggen, ja, als ik hier dat voorwiel niet ziet, flik hem erop en ram hem naar binnen. En dat moet ook niet de bedoeling zijn.
Nee, maar dat is gewoon doordat ze proberen eigenlijk die hele uitvoering van die regels... proberen ze zo min mogelijk van menselijke beslissingen afhankelijk te maken. Ja. Dus als jouw wiel hier is en zijn wiel is daar, dan dit. Dus ze proberen het heel rekenkundig te maken, zodat het niet meer daarvan afhangt. Maar dan krijg je dat, omdat dat zo is, gaan rijders daarop rijden.
Juist. Kennelijk, daar heb jij ook nog nieuws over. Tenminste, dat
nou,
is
in die zin, ja, ik bedoel, even gek gesproken, dat weten denk ik weinig mensen. Kennelijk komt natuurlijk in 2026 de Formule 1 binnen, gaat gebruik maken van die Ferrari-motoren. Maar doordat ze ingeschreven zijn al, valt Kennelijk anno nu al onder de budgetcap. Dat is vastgelegd.
Ze zijn in Vegas wezen stappen en ze hebben alles erin gejast? Of,
Ze betalen heel veel geld voor personeel binnen te halen. Wel dubbele salarissen van wat die
jongens... Heerlijk.
Bij teams vinden. En waarom kunnen ze dat doen? Want je denkt, ja, ze moeten onder de budget. Zij geven dit jaar 50 miljoen minder uit, omdat ze niet hoeven te reizen, omdat er geen reiskosten zijn en allemaal dat soort andere zaken. Mm. En de grotere teams zijn er toch niet zo heel blij mee. Want er worden gewoon mensen. Er gaan mensen niet omdat ze het willen, maar er gaan mensen omdat ze gewoon dubbel kunnen gaan verdienen. De huidige budgetcap is 135 miljoen. Drie best betaalde personeelsleden vallen er buiten. Marketing, promotie, juridisch, reis en verblijf dan dus uiteindelijk ook niet. Om je een idee te geven, Red Bull betaalde, kunnen we alleen maar terugkijken, 2021, gemiddeld aan een werknemer, gemiddeld, hè, dus minder en met vermogen, £142.000.
Hop, ik kijk jou weer.
Neem ontslag. Je gaat 20 jaar werken. Neem je de poen mee.
Het racecafé sluit straks de deuren. We hebben nog tijd voor één laatste rondje waarin jullie het oneens of eens kunnen zijn met de stellingen.
Nou, kom maar op.
Dat gebeurt uiteraard met de groene en rode kantjes van het viltje. Laat ik
iemand van telefoonnummer van Cadillac hier nog liggen.
Ja, oké.
De vacatures zijn er nog steeds, hè?
Ja? Luister goed.
Oh, sorry.
Pirelli moet de zachtste C6-band de rest van dit seizoen lekker thuis laten.
Ai, nee.
Dat is in ieder geval wat Max vindt.
Als Max het vindt, ben ik het mee eens, want die denkt goed na over dingen. Dus,
Okay,
ik had oneens gedaan, omdat ik niet wist waar ik het over had. Maar
het is de zachtste band.
Ja. Maar het stomme is, ik twijfel dus echt enorm. Waarom? Omdat hij dus niet goed is, denk je, laat thuis dat ding. Maar daardoor startte Max wel op een harde band. En wanneer zie je een coureur op een harde band starten?
Omdat hij een klote band erbij had.
Dus maakt het leuker.
Ja, maar als ze hem dus niet meenemen, dan hebben ze dus weer drie bandenkeuze. En nu hadden ze, doordat hij zo slecht is, maar twee bandenkeuzes. Ja,
Wat doe je?
Ik blijf twijfelen.
Je blijft twijfelen. Nou, dat vind ik leuk om bij jou een keer te horen, Olaf.
Blanco stemmen mag ook. Ja, ik was het samen met Jack oneens. Ja, ik vind vaak, de coureurs willen natuurlijk voorspelbaarheid en dat ze het allemaal kunnen berekenen. En als op dat moment niet meer aan de orde is, dan vind ik het leuk worden als kijker. Dus in die zin, hoe meer onvoorspelbaarheid, moeten ze hem wel kunnen gebruiken uiteindelijk. Op enige manier, als ze allemaal links
hadden. Jan.
Nou, ik ben gewoon een lafaard, want als, ik durf het met Max niet oneens te zijn.
Okay. Volgende stelling.
Baku, contract met Baku is verlengd tot 2030. Goeie zaak?
Ja, 2030.
Nee.
Want we hebben wederom een geweldig weekend gehad.
Ja, maar het grappige is, en daarom zeg ik ook volmondig ja, Baku is het ene jaar geweldig en het andere jaar is een draak van een wedstrijd. En juist daarom is het leuk, want je weet uiteindelijk toch niet wat je krijgt. En dat maakt het voor mij
En het leuke is, iedereen zit eigenlijk binnen in het circuit. Er staan een paar hotels, dus het is allemaal op loopafstand. Dus iedereen spreekt elkaar veel. Het is ook heel gezellig om te zijn.
Ja, maar het is ook goed voor de footprint. Het is een wereldkampioenschap. En om dat deel van de wereld ook mee te pakken, denk ik gewoon goed is.
Fouten
dus
worden afgestraft.
Fouten worden afgestraft.
Daar hou ik van, ja.
Ja,
nee, dat is behoorlijk, ja.
Lewis Hamilton. Er schuilt nog steeds een kampioen in Lewis Hamilton.
Er schuilt er,
ja, zeker. Ook in zijn huidige vorm.
En dan ga ik toch ga ik op rood.
Ja, dan ga ik ook op rood.
Ik ben ook bang dat het
meer eigenlijk omdat je dat niet van hem mag verwachten. Dus ik denk dat, hoe lang kan iemand die spirit hebben? Kijk, als je echt een dominante auto hebt, zoals we dat in het verleden hebben gezien met een Williams en met een Red Bull en een Ferrari en een Mercedes, ja, dan is hij er ook wel weer. Maar ik denk in deze situatie,
ik heb ook nog een tegeltje. Hè?
Moeilijke opgave.
Een gedoofde kaars kun je altijd weer aansteken.
Olaf, ik spreek
er even over, alsjeblieft. Ja. Een dingetje, want ik wil graag een stelling doen. Dan wil ik ook van jou weten hoe het zit. Oh. Ik heb er echt heel, heel, heel diep over nagedacht. En dat heeft met allerlei andere zaken te maken. Mijn stelling is, Max Verstappen heeft nog nooit zo makkelijk een wedstrijd kunnen winnen.
Om wat er achter hem gebeurde, zeg maar.
In zijn totaliteit. Vanaf het begin in controle. Sainz rijdt 6 ronden lang op 1,3 seconden. Dat is niet omdat Max zo hard rijdt. Alleen maar bezig met banden sparen. Geen trein. Althans, niemand gevaarlijk achter. Er zat geen auto achter hem die hem ooit in zijn tempo had kunnen aanvallen. De Mercedes'en, die zijn langzamer. De McLaren zijn langzamer. En de Ferrari was langzamer. Easy peasy.
Ik ga heel even dan naar
zijn talent.
Naar Jack als eerste. Jij bent daar oneens mee?
Ja. Ik weet even niet meer precies wanneer, maar ik kan me nog herinneren dat Max een keer wegreed met een race, dat hij echt aan het spelen was met die auto. Dat hij wel 40 seconden had weg kunnen rijden. 65.
Op een ander moment in het kampioenschap, hè? Want deze overwinningen komen nog steeds als een konijn uit de grote hoed. Ja. En vandaar dat ik het zeg. Maar ik hoef me gelijk niet.
Nee. Jan, jij was het ook mee oneens?
Moet je het zeggen.
Nou, ik ben het ermee oneens. Om eigenlijk de simpele reden dat die Formule 1-auto's die stuiterden daardoor de stad heen alsof het kegels waren. Om even aan te geven dat die jongens die zijn toch allemaal goed opgeleid en in staat om gewoon hard te rijden met de Formule 1. Alleen om die auto uit de muur te houden en hard te rijden, dat is gewoon ongelooflijk moeilijk. Het ziet er heel simpel uit. Maar ik denk dat juist om dat tempo neer te zetten wat hij neerzette en dat foutloos te doen, juist omdat het Baku is, vind ik dat gewoon een topprestatie.
Het laatste rondje zit erop. En
maar
de
was
uitzending,
je het nou wel of niet met mij eens?
Ik was het niet eens. Want ik denk dat
prima, ik ben er klaar mee.
Ik denk namelijk serieus dat hij heeft zoveel overwinningen waarbij er dan niet een safety car situatie is geweest. En ik ben het wel eens met Jan in de zin dat dit niet een makkelijk circuit is.
Lekker daar weer mee eens zijn.
Maar we zullen even bellen. Het laatste rondje zit er dus op. De uitzending ook. Over 4 dagen zijn we er weer met een heel hoop spektakel.
Ja, want in het racecafé van vrijdag om 10:30 is er weer genoeg om over te praten. wat te denken van de aankomende titel van Marc Marquez in de MotoGP. Zaterdag om 8 uur 's ochtends is de sprint, zondag om 7 uur 's ochtends is de hoofdrace en dan kan Marc Marquez wereldkampioen worden. Vroeg opstaan dus voor de MotoGP-liefhebbers, maar als u liever uitslaapt, is er 's avonds altijd nog NASCAR. Zaterdagavond de Xfinity Series en zondag om 9 uur de Cup Series vanuit Kansas live op Ziggo Sport 3.
Vrijdag zijn we er dus weer met jou, Rob. Ook met Wilco Zeelenberg. Jack, je bent er ook bij. Richard Verschoor is er. En Laurens van Hoepen, die schrijft ook nog aan. Denkt u nou, dat is een leuk gezelschap. U kunt erbij zijn aankomende vrijdag. Meld je aan via ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zien we jou dan hier in de studio. Fijne avond nog. Tot vrijdag.
Adiosos.
Toedels.
Santé, boys.
Yo. Santé, water.
Ik ga Max even bellen of hij nou echt zo makkelijk vond.
Cadillac, hè, jij?
Ja, de gisteren mij in je kom.
Stamtafel is laat.
Ik denk dat Max dit weekend 6 verschillende auto's gewonnen zou hebben. In de McLaren, in de Ferrari, in de Mercedes, in de Red Bull, in de Racing Bulls en in de Williams.
En in het eerste weekend dat McLaren constructeurskampioen kan gaan worden, schiet er toch ergens een kramp in dat hele verhaal.
Vond ik eigenlijk die navigator gewoon zo'n vent die er altijd doorheen praat.
Ja, houd je mouw. Chris, jij bent er nooit geweest.
We hebben een week in Mexico samen gereisd.
Ik laat me lekker wegsturen.
Toch wel.
Kitching.